Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 8e psalm en daarvan de versen 1, 3 en 4. Heer onze Heer, God machtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En ook het 3e en het 4e vers van de 8e psalm. We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen in de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. Het 8e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 30. De schriftlezing, Romeinen 8, vers 14 tot en met vers 30. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof en doen dat deze morgen met de woorden uit zondag 20 van de Heidelberger Catechismus, zondag 20. En in aansluiting daarop willen we zingen het eerste vers van de 123ste psalm. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, vers 1 van 123.
Want zovelen als er door den geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen den geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Want ik houd het daarvoor, dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op open, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden, en de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Van God, den Heiligen Geest en onze heiligmaking. Wat geloof gij van den Heiligen Geest? Eerstelijk, dat hij tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Het is geen eenvoudige tekst in de Romeinen 8, de versen 26 en 27. Romeinen 8, vers 26 en 27. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. We willen gaan zingen uit de 66e psalm en daarvan de versen 6, 9 en 10. Door hoogst en armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid, ook het 9e vers. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. En vers 10, God die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. 6, 9 en 10 van 66 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 145e psalm en daarvan het 6e vers. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schijnt tot hem vlucht. Vers 6 van 145, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Pinksteren is het oogstfeest. En de uitstorting van de Heilige Geest, die heeft ook heel wat uitgewerkt, heeft ook heel wat oogst binnengehaald. Maar liefst 3000 mensen kwamen tot bekering op die allereerste Pinksterdag. Ze werden verslagen in het hart en ze riepen om verlossing. En in de Heere Jezus Christus mochten ze hun behoud, mochten ze hun zaligheid vinden. En dat is ook de vrucht van Pinksteren. De Heilige Geest die dode zondaren maakt tot levende lidmaten. De Heilige Geest die een zondaar verbindt aan de Heere Jezus Christus. En omdat die Heilige Geest is uitgestort, gaat het evangelie de wereld door. Het was immers de Heilige Geest die Petrus deed preken in Jeruzalem. Het was de Heilige Geest die Paulus veranderde en maakte tot een apostel van Jezus Christus. Het was de Heilige Geest die onder die prediking van Paulus het hart van Lydia opende. En die de stokbewaarder deed roepen om verlossing. Het is diezelfde Heilige Geest die ook vandaag de dag nog onder de bediening van het woord wil werken. De Heilige Geest die zondaars van dood levend maakt. De Heilige Geest die verbindt aan Christus. De Heilige Geest die doet leven naar de wil van God. En dankzij de Heilige Geest is er nu ook nog een kerk in 2018. En daarom zullen we ook de Heilige Geest dezelfde eer dienen te brengen als aan de Vader en aan de Zoon. Maar de vraag wordt dan toch wel, hoe komt het eigenlijk nu? Waarom de Heilige Geest zo weinig wordt aangeroepen in het gebed? We bidden tot God om hulp, om wijsheid, om zijn zegen. En in ons gebed richten we ons op de Heere Jezus Christus en pleiten we op zijn werk, wat hij heeft gedaan voor zondaren. We bidden rechtstreeks tot God de Vader en tot God de Zoon. Maar is het niet zo dat als het gaat om het bidden tot de Heilige Geest, dat dat eigenlijk veel minder plaatsvindt? Hoe komt dat nou? En is dat eigenlijk ook wel goed? Wat dient nou de plaats te zijn van de Heilige Geest in ons gebed? En in de tekstwoorden, zoals ik al zei, die niet zo eenvoudig zijn, maar in de tekstwoorden zegt Paulus daar wat van. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema De Geest van Pinksteren leert bidden. Drie gedachten. In de eerste plaats onze machteloosheid in het bidden. In de tweede plaats zijn ondersteuning bij het bidden. En in de derde plaats zijn zuiver en volmaakt bidden. De Geest van Pinksteren leert bidden. Onze machteloosheid in het bidden. Zijn ondersteuning bij het bidden en zijn zuiver en volmaakt bidden. Paulus die heeft de Romeinenbrief geschreven vanuit Korinthe. En waarschijnlijk is dat gebeurd aan het einde van zijn derde zendingsreis. In de brief van Paulus, daar gaat het eerste deel gaat eigenlijk over de kern van het evangelie, de rechtvaardiging van de goddelozen. En daarmee legt de apostel als het ware een fundament voor heel zijn brief. Het gedeelte wat wij hebben gelezen, een gedeelte uit hoofdstuk 8, dat staat nou in het deel wat gaat over de heiliging en over het uitzicht naar de eeuwige gelukzaligheid. Romeinen 8 is een vol hoofdstuk en ook een rijk hoofdstuk. Er worden vele zaken worden erin gezegd. Het begon met vers 14, onze schriftlezing. Geleid worden door de geest en dat zijn de kinderen van God. Het gaat in het gedeelte over de geest der aanneming tot kinderen van God. Het gaat over de geest des levens, vers 2. Die zondaren vrijmaakt van de wet. Van de wet der zonde en des doods. Het gaat over de Heilige Geest die woont en werkt in de gemeente. Zodat Christus wordt verheerlijkt in zondaarsharten. En vers 15. Het is deze geest die doet roepen Abba Vader. Deze geest die afdaalt tot in de diepste schuilhoeken van een zondaarshart. En daar reddend en reinigend en vernieuwend zijn werk doet. En als we dan kijken naar onze tekst, dan zien we dat Paulus in de tekst een relatie legt met het voorafgaande. En desgelijks. Dus om de betekenis van de tekst helder te krijgen, zullen we toch ook nog even blikken naar de voorafgaande versen. Want in die voorafgaande verse zegt de apostel dat de hele schepping met rijkhalsend verlangend uitziet naar de dag van Christus wederkomst. De schepping zucht onder de gevolgen van de zonde. Alles kraakt in zijn voegen. We horen ook van aardbeving, van natuurrampen. Velen worden erdoor getroffen. Bloemen die doodgaan. Bossen die worden gekapt. Het milieu dat van alle kanten ook wordt vervuild. Ook de schepping zucht. En dat vanwege de zonde van de mens. Paulus hoort het zuchten van de schepping. Maar het is geen zuchten zonder hoop. Want voor die schepping is er ook verwachting. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde wachten. De schepping wordt nieuw. Maar in vers 23, daar hoort Paulus ook nog een ander zuchten. Dus niet alleen het zuchten van de schepping, maar daar is ook het zuchten van Gods kinderen. Gods kinderen die dikwijls moeten ervaren dat alles zo onvolkomen en zo gebrekkig is. Ze hebben wel, zo konden we lezen, de eerstelingen van de geest, maar ze zijn nog zo ver verwijderd van de volle vervulling. Ze zijn wedergeboren door de geest, ze kennen dat nieuwe leven, maar ze ondervinden nog het lijden van deze tegenwoordige tijd. De Satan die hen dikwijls lastig valt. Het kruis dat ze moeten dragen, dat hen naar beneden drukt. Ze lopen nog zo vaak aan en op tegen hun eigen zondige ik. En zo zuchten ze met verlangen naar de verlossing van hun lichaam. Omdat ze zo graag van hun zonden verlost willen zijn. Dus Gods kinderen die zuchten ook. En die wachten met een sterk verlangen op de verlossing van hun lichaam. En daarin volharden ze. Wat staat er in vers 25? Ze doen het ook met lijdzaamheid. Het is een verlangen dat de Heilige Geest in hun hart werkt. Een verlangen naar de vervulling van alles wat de Heere hen heeft beloofd. Dat is niet alleen iets wat alleen is weggelegd voor volwassenen in de genade, maar dat ligt er ook al bij de kleintjes, bij de zuigelingen in de genade. En mag ik het u nu ook vragen? Kent u nou ook voor uzelf van die ogenblikken, van die momenten in uw leven, dat u met Paulus ernaar verlangt om ontbonden te worden en met Christus te zijn? Want dat zijn toch de rijkste ogenblikken in het leven van een kind van God. Als ze zo overstelpt mogen worden van die liefde Gods die er is in de Heere Jezus Christus. Ja, dat ze er zo naar kunnen verlangen om altijd bij de Heere Jezus te mogen zijn. De schoonheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus die hen zo aantrekt. Dat ze mogen ervaren hoe rijk het is om te mogen leven met hem. En dat daar nou niets tegenop kan. Omdat u in de Heere Jezus Christus alles mag vinden. Een schat van zegeningen. Een geweldige rijkdom. Het recht op het eeuwige leven. Want zeg nu eens, is nu niet alles wat aan Christus is? Is dat toch niet begeerlijk? Heeft hij de vloek niet in een zegen veranderd? En is hij dan niet de weg gegaan naar het kruis om in zichzelf zwarte zondaren te reinigen en te verlossen? En heeft hij dan niet zijn leven gegeven opdat in zichzelf dode zondaren zouden leven door en in hem? En u die nog onbekeerd bent. Jij die de Heere Jezus nog niet kent. Zeg nu eens, wat is er nou op tegen om deze Jezus te dienen? Ligt in hem nou niet alles wat u nodig hebt? En waar zou je dan nog anders je levensgeluk zoeken te vinden? Want het ligt toch alleen in hem, de Heere Jezus Christus. Maar u, want daar richt Paulus zich met name op in Romeinen 8, op Gods kinderen. U die gekocht en betaald bent met het bloed van de Heere Jezus Christus. U hebt toch van die ogenblikken in uw leven, zo is het toch, kind van God in ons midden, dat u zo vol mag zijn van die liefde van Christus, dat je wel altijd in zijn armen zou willen blijven liggen. Beste plekje wat het toch maar is, om als een arme zondaar aan de voeten van de Heere Jezus te liggen, door hem omarmd en omhelst te mogen worden. En als dat er is, dan kan je hart er toch zo naar uitzien om eenmaal in alle volmaaktheid de Heere Jezus te mogen aanschouwen. En dat u door hem wordt binnengedragen in die hemelse heerlijkheid. En waar je ook de Vader mag gaan zien. En waar je mag zijn met al Gods kinderen, klein en groot. Want dat is toch ook het verlangen van allen die mogen delen in het werk van de Heilige Geest. Maar wat wordt deze levende verwachting van de komende heerlijkheid nog dikwijls bestreden en ook aangevochten? En dat is dan waar Paulus op wijst als hij in onze tekst spreekt over onze zwakheid. Het lichaam en het leven op deze bedeling, deze aardse bedeling, blijft zo onderworpen aan vele zwakheden. In vers 18 heeft Paulus gesproken over één van zo'n zwakheden. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Tegenspoed, kruis, verdrukkingen. De moeite en de zorgen die ons zo in beslag kunnen nemen. Dat er al onze aandacht en al onze energie naartoe gaat. En dat er geen kracht overblijft om je te richten op de heerlijkheid die is weggelegd voor Gods kinderen. Maar dat al die zorgen je helemaal zou kunnen opslokken. Misschien worstelt u met een kind dat een andere weg gaat dan u had gehoopt. Of zijn er zoveel zorgen in de familiekring? Of zijn er dingen in je leven waar je maar niet uitkomt? Knopen die je maar niet ontbinden kunt? Dat je zo verlegen kan zitten met bepaalde situaties? Bovendien, als het gaat om die zwakheden, wat kunnen we dan ook niet denken aan de verdrukkingen die er kunnen zijn in geestelijk opzicht? Verdrukkingen waardoor Gods kinderen ook zuchtend hun weg gaan. Zwakheden door het zondige vlees, waardoor ze slap worden in het waarnemen van de dienst des Heren. En waardoor ze allerlei steken laten vallen. Waardoor je toegeeft aan bepaalde zondige verleidingen. De zorgvuldigheden des levens die je helemaal dreigen op te slokken en in te winnen. Elke dag dat je hebt te strijden met de zwakheid van je geloof. En de boze lusten van je vlees. En dat je telkens weer het onderspit ook moet delven. En dat je maar niet lukt om die zonde eronder te krijgen. En dat het je maar niet lukt om dat leven in afhankelijkheid van de Heere ook daarin voor te zetten. Omdat je er steeds weer achter komt, ik red het van mezelf niet. En ik loop vast in deze wereld. En dat je bang bent dat je daardoor die eindstreep, die eeuwige gelukzaligheid, dat je daar niet komt. En dan zegt Paulus in onze tekst, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Kijk, dat hoort ook bij die zwakheden. Oh ja, er kunnen momenten zijn, en misschien weet u ervan, dat u in alle vrijmoedigheid mocht naderen tot God in het gebed. En dat u uw ziel ook mocht uitstorten voor de troon van Gods genade. En dat je ook daar iets hebt mogen ondervinden van de kracht van het gebed en van de liefde van Christus. Oh, wat kan dat een bezwaard hart opluchten, als je alles kwijt mag raken aan de Heere. En wat kan dat ook een vrede in het hart geven, als je al de moeite en al de zorgen en al de lasten daar mag neerleggen. Maar er kunnen ook tijden zijn in het leven van Gods kinderen, waarin alles zo donker en alles zo duister is. Dat het hart wordt verscheurd door angst en door twijfel. En dat de Satan olie op het vuur gooit. En dat Gods kind in de greep komt van de verwarring. En het niet meer weet wat het bidden moet. Dat er geen woorden meer gevonden kunnen worden om uit te spreken in het gebed. Omdat het hart een doolhof van gedachten en van gevoelens is geworden. Dat je nog geen twee zinnen bij elkaar kunt bidden. Omdat u uzelf in het donker hebt gebracht. Omdat je zelf weer hebt toegegeven aan die zondige verleidingen. En het bezwaart u. Wat nu te bidden? Het is immers al zo vaak voorgekomen. Elke keer weer dat je terugviel in die zonde. En jij die jezelf nog zo had voorgenomen tegen die zondige verleidingen te gaan strijden en er niet meer aan toe te geven. Toch heb je het gedaan. En daarom weet je niet meer. met welke woorden je nu nog bij God kan aankomen. U durft niet meer te bidden. En je durft niets meer te zeggen tegen de Here. En je stem stokt al bij het eerste woord. En de tranen verhinderen misschien dat u nog meer woorden ook kunt uitspreken. Wat is de worsteling van uw hart? Hoe moet het nu ooit weer goed komen tussen u en de Here? U weet niet meer wat u bidden moet. En je weet geen woorden meer te vinden in het naderen tot God. Gods kinderen, die zo kunnen zuchten onder de onvolkomenheid van deze aardse bedeling. Die zo kunnen zuchten vanwege de zwakheid van hun zondig vlees. En daardoor niet meer weten wat ze bidden zullen. Zal het een gebed zijn om verlossing van het lichaam? Zal het een gebed zijn om de volharding, om geduld? Zal het een gebed zijn om kracht om staande te kunnen blijven te midden van de verzoekingen? Je weet het niet meer. En geleerde lesjes helpen dan ook niet meer. Als een kind van God vastloopt tegen de zwakheid en tegen de boze lusten van zijn vlees, dan heeft hij niets meer aan al die gebeden uit het verleden of al die gebeden die hem ooit zijn voorgebeden. Dan weet hij dikwijls geen woord meer te vinden. En dat geldt toch wel in het bijzonder ook voor degenen die God nog niet kennen. Maar juist een onbekeerd mens raakt ook wel eens uitgebeden. Als je voor het eerst ontdekt wordt aan je verdorven bestaan, als de zonden je één voor één voor ogen worden gesteld, als de Heere je ogen opent voor de zwartheid van je eigen hart, dat er geen zucht meer overblijft om nog te kunnen zuchten. Als de Heere u bepaalt bij uw eigen machteloosheid. Ook de machteloosheid in het gebed. En dat je in alles ook tekortschiet. En u beseft dat uw leven en uw gebeden nooit in overeenstemming kunnen zijn met de wil van God. En als je zo gaat zien wie je zelf bent tegenover een heilig en een rechtvaardig God, dan weet je soms niet meer wat je bidden moet. En misschien zegt u nu wel vanmorgen, ja dominee, ik ben zo'n uitgebeden zondaar. En ik weet niet meer wat ik tot de Heere zeggen moet. Oh ja, er zijn momenten geweest dat ik al mijn nood mocht uitstorten voor de troon van Gods genade. En er was ook wel eens een moment dat ik op het gebed iets heb mogen ondervinden van wie God wil zijn in de Heere Jezus Christus. En hoe Christus er alles voor over heeft gehad om een schuldig zondaar met God te verzoenen. Oh ja, het waren toen rijke momenten als ik zo mocht liggen aan de troon van Gods genade. Maar nu? Het is donker geworden in mijn ziel. En ik weet niet meer wat ik bidden moet. En misschien zelfs wel dat er iemand zegt, als ik heel eerlijk ben, oh ja, ik vouw mijn handen nog wel voor het eten. En ik bid nog wel voor het slapen gaan, maar een echt gebed, waarin ik werkelijk mijn nood heb opgezonden tot God in de hemel, hoe lang is dat alweer niet geleden? Als dat in u of jouw leven is, dan wijst Paulus toch ook in onze tekst op de geest van Pinksteren. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn ondersteuning bij het bidden. Want er valt wat op in vers 26. Want daar zegt Paulus, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. We hoorden dus over de zwakheden waar een kind van God mee kan worstelen, maar waar zeker ook een onbekeerde mee worstelt. En dan zouden we misschien verwachten in dat licht dat de geest van God, dat die Gods kinderen verlost van hun zwakheden. Maar het staat er nou anders. De Heilige Geest helpt niet van onze zwakheden af, zodat we op eigen benen kunnen gaan staan en het zelf wel kunnen gaan redden. Nee, hij helpt mee en hij draagt mee. Komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. En dan staat er in de grondtekst een woord waarvan het werkwoord is afgeleid, een last op je nemen. Stel je maar eens voor, jongens en meisjes, dat jij van de meester op school de opdracht krijgt om een hele grote doos op te halen. Die doos staat in een ander lokaal en die moet je dan brengen naar het klaslokaal waar je zelf zit. En je gaat naar die plek toe en je ziet dat die doos groot is en dat die doos ook heel zwaar is. De meester had het je gevraagd en dat wil je het ook wel even doen voor de meester. En met alle krachten die je hebt, probeer dan die zware doos ook op te tillen. Maar je merkt het, dat je die doos niet tillen kan. Je komt er niet ver mee. Die doos is veel te groot en veel te zwaar. Het lukt je nooit om die doos naar de meester te brengen. En ineens staat de meester naast je. En die zegt, als jij nou aan deze kant gaat tillen, pak ik de doos aan de andere kant en brengen we zo de doos naar het lokaal toe. Nou, hoe scheelt dat niet? Nu lukt het je wel om die doos te kunnen tillen. Het is natuurlijk maar een beeld, maar laten we dat eens proberen toe te passen op hetgeen wat Paulus hier zegt. De geest die slaat als het ware de handen om die doos heen en helpt je te tillen. De Heilige Geest die een last op zich neemt die je zelf nooit zou kunnen dragen. Zoals de meester die jongen bemoedigt door te doen alsof die doos ook voor hem zwaar is, zo bemoedigt de Heilige Geest een zondaar om hem in zijn zwakheid te hulp te komen. Zo komt de geest onze zwakheid te hulp. Maar hoe helpt de Heilige Geest dan? Dat staat in de tekst. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest gaat zelf bidden. En in de grondtekst wordt voor het bidden door de mens in vers 26 en het bidden door de Heilige Geest in vers 26 twee andere woorden gebruikt. Het woord dat bij bidden voor de Heilige Geest staat, kunnen we ook vertalen met voorbidden. Een christen heeft dus blijkbaar twee voorbidders. Jezus Christus, die in de hemel is, de grote voorspraak bij de Vader. Hij is er die daar bidt en pleit op grond van zijn middelaarsverdiensten. En hij toont daar aan zijn vader zijn doorboorde middelaarshanden en wijst zijn vader op zijn volbracht werk. Maar daarnaast, en dat is toch een wonder, is er ook een voorbidder in het hart van een gelovige. Dat is de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die die zuchters te hulp komt. Waar een mens is uitgebeden, daar gaat de Heilige Geest hem voorbidden. De trooster bij uitstek. Hij komt dat biddeloze en zuchteloze volk, komt hij tegemoet. Want hij bidt voor hen en hij neemt dat zuchten voor hen over. Dus waar Gods kinderen geen woorden meer weten uit te brengen, daar gaat de Heilige Geest voor hen bidden. Jezelf ontdekt dat er zo'n grote kloof gaapt tussen jou en tussen God. Als je je afvraagt, hoe kan ik nou ooit naderen tot God? Als dat een nood wordt in je leven. Maar dat in die nood nou de Heilige Geest met zijn overstelpende genade zo'n zwakke zondaar tegemoet komt. Zou daar misschien een reden kunnen liggen dat wij niet zoveel bidden tot de Heilige Geest? Omdat het de Geest der genade en der gebeden zelf is, die leert bidden. Hij drijft uit tot de troon der genade. En hij bidt door Gods kinderen en in Gods kinderen. En waar een in zichzelf onbekwame zondaar niet weet wat hij bidden moet, en dat ook verzuchtend constateert, dat hij daar mag ervaren dat het de Heilige Geest is die bidt voor hen met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat is nou het wonderlijke werk van de Heilige Geest. Waar wij geen woorden meer weten om te bidden, om in het gebed tot God te naderen, daar neemt Gods Geest het nu over. Waarbij jij het niet meer weet en geen woorden meer weet te vinden, daar gaat de Geest nu voor je bidden. De Geest van God die in al de waarheid zal leiden. En deze trooster zal u de woorden in de mond leggen, waardoor je weer mag naderen tot de troon van Gods genade. En hij zal ook leren wat je dan voor het aangezicht van de Heere mag neerleggen. En ligt daarin nou geen troost? In die woorden. Maar de Geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En ligt daarin nog geen bemoediging als u zo op kan lopen tegen uw eigen onbekwaamheid in het gebed? En ligt daarin geen aansporing om toch vooral te volharden, ook in het gebed? Ook als je bij jezelf zo kunt ervaren de zwakheid in het bidden. Dat het de Heilige Geest is die je zwakheid tegemoet komt, die je te hulp komt in het bidden. Maar wat doet die Heilige Geest dan? Nou, de tekst zegt het. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De Geest gaat zuchten in het hart van Gods kinderen. En het zuchten dat er plaatsvindt, dat is dus het werk van de Heilige Geest. De Geest zegt dus niet, stop er nou maar mee, want je kan toch niet bidden en je weet de woorden niet te vinden en je bent onbekwaam om te bidden en je bent ongerechtigd om te bidden. Nee, die Geest gaat zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Want de diepste zielenood, dat is toch niet met woorden uit te drukken. Als het werkelijk nood wordt in je leven, weet je toch dikwijls geen woord meer te vinden om daarmee tot God te naderen. En dan zijn er toch geen woorden te vinden waarmee je de nood van je ziel voor God kunt verklaren. En de ziel die zo wordt bestormd door verzoekingen en bestrijdingen door de Satan, dat je niet meer weet wat je nou eigenlijk nog zeggen kan. Dat je er geen woorden voor kan vinden. Maar dan komt de Heilige Geest tussen beiden, als die grote voorbidder. En hij brengt ons zwakke en ons onvolmaakte zuchten hij brengt dat tot voor het aangezicht van God. En hij vertaalt, als het ware, mag ik het zo zeggen, hij vertaalt ons zuchten naar God toe. En hij vertolkt wat wij in onze zwakheid en onze onwaardigheid bedoelen en niet onder woorden kunnen brengen. Dat doet hij nou met onuitsprekelijke zuchtingen. De Geest neemt als het ware ons zuchten over en brengt het bij Christus. Bij hem die daar zit aan de rechterhand van zijn Vader en daar pleitend bidt voor zijn kerk. En daarom is nou ook die voorbede, want dat gaat het hier om, het is de Heilige Geest die dus eigenlijk een voorbid, daarom is die voorbede van de Heilige Geest nu ook aangenaam voor God. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Zijn zuiver en volmaakt bidden. Want wanneer wij dus niet meer weten wat wij bidden moeten, dan komt de Heilige Geest ons te hulp met onuitsprekelijke zuchtingen. De Geest zelf bidt voor ons. Dus een voorspraak in de hemel, Jezus Christus. En een voorspraak beneden, de Heilige Geest in de harten van Gods kinderen. En wanneer wij dan geen woorden meer weten te vinden, is daar de Geest die als een arend, een moe gevlogen kind van God daarin opvangt en ondersteunt. Het is de Geest die bidt voor ons en in ons. En vanuit vers 27 kunnen we dan zeggen, het is de Geest die bidt naar Gods wil. Dat is ook een troost. Want als wij bidden, wat is er niet veel bij wat niet naar Gods wil is? Als we eens terugdenken aan ons gebed, wat bidden wij ook niet dikwijls vleeselijk? En trekken we het ook in het gebed niet vaak naar onszelf toe? En is ons gebed ook niet doorspekt met allerlei zondige gedachten en ook met zondige woorden? En als God de Vader, als Hij ons hart doorzoekt en als Hij ons gebed legt op de weegschaal van zijn heilig recht, dan blijft er weinig van over. Hij doorziet onze gedachten. Tegenover anderen kunnen we ons nog mooi voordoen. Maar het is de Heere die precies weet wat er binnen in ons leeft en die ook precies ons gebed ook kan doorgronden. En Hij weet hoe het ervoor staat met ons gebedsleven. En Hij doorziet ook de zwakheden in ons gebedsleven. De Heere die alles van ons weet. En als Hij ons doorzoekt en als Hij ons gebedsleven onderzoekt, dan treft Hij daar toch alleen maar ongerechtigheid aan. Maar Hij kent nu ook de bedoeling en de zin van de Heilige Geest. En waar de zuchtingen van de Heilige Geest onuitsprekelijk zijn, daar verstaat God ze. En het is die Geest die ook bidt naar Gods wil voor de heiligen, zo lezen. Die onuitsprekelijke zuchtingen en dat onvolmaakte zuchten van een kind van God, die worden gezuiverd, gereinigd van alle onbekwaamheden en van alle moedeloosheid en van alle machteloosheid, omdat de Geest ze zelf heeft voorgebeden. Het is dus naar de wil van God. En daarom kunnen dus ook de verzuchtingen van een mens hier beneden, die kan ook opstijgen tot in de hemel. Want dan ruikt, mag ik het zo zeggen, dan ruikt God de Vader daarin de geur van de Heilige Geest.
Daarin ruikt hij het offer van Christus, want het is ook de geest van Christus. Het is de geest van Christus die volledig bidt naar de wil van God. Het is die geest die ook niets doet buiten de Zoon van God om. Het is de geest die altijd weer aanwerkt op de Heere Jezus Christus. En waar strekt dat zuchten zich dan naartoe? Ook het zuchten van de geest naar de wederkomst. Nu is alles nog zo onvolmaakt en zo gebrekkig. Maar het zucht met rijkhalsend verlangen naar de dag die komen zal. De geest die leert bidden om de wederkomst van Christus. Dan worden die twee stemmen, die worden bij elkaar gevoegd. En de geest en de bruid die zeggen, kom. Ja, kom, Heere Jezus. En zo wil de geest ook in het hart van die bruid het verlangen uitwerken naar de dag van Christus wederkomst. De geest doet je ook bidden om de wederkomst van Christus. Ja, zegt u, maar in vers 27 wordt wel gesproken dat hij naar God voor de heiligen bidt. Dan zegt u misschien, nou, daar heb ik er helemaal niks aan. Want ik ben geen heilige. Het zou me nog enige moed geven als hier gesproken zou worden over zondaren of over onheiligen. Maar nu hier gesproken wordt over heiligen, durf ik mezelf er niet onder te rekenen. En geldt deze tekst niet voor mij. Wie zijn nou die heiligen? Nou, geen mensen die nooit meer zondigen. Geen mensen die nou zo net leven leiden. Ze zijn geen heiligen in zichzelf. Ze zijn heilig in Christus. Ze zijn heilig omdat ze mogen delen in die eerstelingen des geestes. Ze zijn als zondaren, als vijanden, als goddelozen geheiligd door het bloed van Christus. Het zijn in zichzelf onheilige mensen, maar ze zijn heilig in en om Christus wil. Het zijn dus mensen die in zichzelf zwak zijn en dikwijls niet weten wat ze bidden moeten. In zichzelf zondig, vol van gebreken en vol van onkunde. Mensen die dus dat werk van de Heilige Geest nodig hebben. En voortdurend leeft in hun hart het verlangen dat hun gebeden door de Heilige Geest ook gereinigd en volmaakt mogen worden. En als je dan misschien moet zeggen, ja, maar dat is nou wat ik mis, het werk van de Heilige Geest. En die geest heeft nog geen woning gemaakt in mijn leven. En ik ben van mezelf nog dood in de zonden en in de misdaden. Mijn hart is nog hard. En in mijn hart leeft er ook geen liefde tot God. En ook geen liefde tot de Heere Jezus Christus. Dat u daarom bang bent dat het voor u niet kan. En vreest ook dat er in dit woord geen troost en geen bemoediging voor u bij kan zijn. Denk dan nog eens terug aan de dag dat jij... dat u bent gedoopt. Toen is u toch ook toegezegd de hulp van de Heilige Geest. En daarom mag u met die toezegging toch ook tot de Heere gaan in het gebed. En mag u het hem toch ook voorhouden. Heere, ik kan van mezelf niet bidden. Ik weet niet hoe ik bidden moet. En ik weet geen woorden te vinden in mijn gebed. Maar het is toch de Heilige Geest die leert bidden. En het is toch die geest die mij is toegezegd toen ik ben gedoopt. O, wilt u nou met die geest komen in mijn leven en mij de woorden op de lippen leggen? En als je dan misschien denkt geen antwoord te krijgen, hou dan toch ook aan voortdurend. Smekend en zuchtend, want de Heere die laat geen bidder staan. En hij zal uiteindelijk overkomen op zijn tijd, de bekwame tijd. Om u te helpen. En uiteindelijk ook zal die geest ook leren bidden om verlost te mogen worden van het lichaam der zonde. Dan kan het in het leven misschien wel eens anders gaan dan je van tevoren had gedacht. Een ziekte die doorbegaat. De zorgen die boven het hoofd heen groeien. Maar dat te midden van het lijden van deze tegenwoordige tijd de Heilige Geest leert bidden. En geen gebed uiteindelijk voor korte termijn doelen. Maar uiteindelijk om de realisering, om de komst van Gods Koninkrijk. En zo leert de Geest ook bidden tot eer van God en tot heil voor een zondaar. Dat is toch ook een troost dat de Heere zijn kinderen niet laat omkomen in de last die ze moeten dragen. Maar dat het de Heilige Geest is die hen te hulp komt. Het is de Geest die u Gods weg zal leren. Het is de Geest die voor u zal bidden als je het zelf niet meer weet en als je zelf niet meer kan bidden. Maar het is de Geest van Pinksteren die in zichzelf onheilige zondaar leert bidden naar Gods wil. En hij zal zo op het hart inwerken dat die onuitsprekelijke zuchtingen omhoog gaan stijgen. En dat hij u rijkhalsend doet uitzien naar de verlossing van het lichaam. En dat hij dat onvolmaakte bidden en zuchten van een mens overneemt. En het zuivert en het reinigt. En als God de Vader dat hoort, is het een liefelijke klank in zijn oren. Omdat hij daarin hoort het werk van Christus, die toch de uitstorting van de geest en het werk van de geest heeft verworven. En zo is het de Heilige Geest die leert bidden. En zo'n gebed behaagt God de Vader. En zo bidt de Heilige Geest voor ons. En bid de Heilige Geest ook in ons. Een gebed naar Gods wil. En deze Geest wil ook vandaag de dag nog aan ons leren om te bidden tot God. En dat is nou ook de vrucht van Pinksteren. De uitgestorte Geest die niet alleen het verduisterd verstand verlicht, die niet alleen het gesloten hart opent, die niet alleen het geloof werkt in de Heere Jezus Christus, maar die ook een moe gestreden ziel en een moe gebeden mens leert om te bidden en in de zwakheden te hulp komt. En die het zegt, waar u nou niet meer bidden kan, waar je geen woord meer weet om te vinden, en waar al je woorden op zijn. Daar neem ik het van u over. Want ik bid, zo zegt de Geest, met onuitsprekelijke zuchtingen. Amen.
Laten we de Heere bidden en danken.
Heere, wat moeten wij bidden? Wij weten niet hoe wij bidden moeten zoals het behoort. O Heilige Geest, kom dan onze zwakheden ook in het gebed te hulp. En bid voor ons met onuitsprekelijke zuchting, opdat die gedachte in het hart van die broeder, die hij niet onder woorden kon brengen, of die gevoelens en verlangens in het hart van die zuster, die ook niet weet hoe ze het hoort onder woorden kan brengen wat er leeft in het binnenste van haar ziel, dat u het overneemt en brengt tot voor het aangezicht van God in de hemel. Heilige Geest, leer ons bidden. Verlos ons, niet alleen van onze biddeloosheid, maar ook van de zwakheid en de onvolkomenheid in het gebed, opdat we zo tot u leren naderen met woorden die de Geest op onze lippen legt. Wilt u zo met ons gaan als de Pinksterdagen achter ons liggen? Als het misschien ook niet het eenvoudigste gedeelte was wat vanmorgen tot ons kwam, maar dat we het voor onszelf dan nog zouden nalezen en onderzoeken, opdat we de lessen die erin liggen ook voor ons persoonlijk leven tot ons mogen nemen, onbekeerd of bekeerd, maar dat we het gaan verstaan dat het de Geest is die ons leert bidden naar de wil van God. Gaat dus zo in alle dingen mee. De week die voor ons ligt, gedenkt u in ieder van ons bij wat er op ons pad komt. Geef ook wat we nodig hebben. Bewaar ook voor de boze en doe ons wandelen in de wegen die de Geest ons wijst en leert. We bidden het u om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 141ste psalm. Het eerste en het tweede vers. Ik roep hier in angst tot u gevloden. En ook het tweede vers, 1 en 2 van 141.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.